de dienst der offerande in uw liefde aanbevolen. En we gaan zingen uit 126, want Paulus gebruikt het beeld van het zaaien en maaien. 126, vers 1 en 3. 126, 1 en 3. twee dingen vooraf. Voor wie het zag, ik riep Gijs Scholman even om te vragen, wil jij bij die deur gaan staan, dat u zich ook bij hem kunt opgeven? Want als u de kinderen moet halen, is het lastig als je eerst naar achteren moet. Dus het wordt aan alle kanten makkelijk gemaakt. In de tweede plaats, dat kwam de koster me even vertellen, een ouder had hem gevraagd of we even konden afkondigen. Voor de dienst is al een klein kind. Ja, het is een pret voor de kinderen, die sneeuw. Vlak voor een auto weggegrepen, een van onze kleine. Dat we alsjeblieft, als de kerk uitgaat, allemaal op onze kleintjes letten. En we moeten er niet aan denken, veilig hier gekomen. Dat ze hier spelenderwijs, dat er wat gebeuren zou. Dus van harte, en let ook op elkaar, in plaats van alleen op sneeuwballen, dat we veilig hier weer vandaan mogen gaan. Galaten 6, vers 7 tot en met 10. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten we niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen we oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. De geest onderwijst ons in de gelaten brief ook in het geheim van het laatste oordeel. Drie gedachten worden hier ons aangereikt. In de eerste plaats, wij zullen daar oogsten wat we nu zaaien. In de tweede plaats, het zaaien in de geest doet het eeuwige leven oogsten. En ten derde, wij moeten volharden tot de oogst op Gods tijd komt. Dus de geest onderwijst ons in het geheim van het laatste oordeel. Ten eerste, dat is vers 7, we zullen daar oogsten wat we hier en nu zaaien. In de tweede plaats, dat is vers 8, het zaaien in de geest doet het eeuwige leven oogsten. En ten derde, dat is vers 9 en 10, wij moeten volharden tot de oogst op Gods tijd komt. Dus allereerst dat wij daar oogsten wat we nu zaaien. Gemeente jongens en meisjes, we stelden de vorige keer nog de vraag of het in het laatste oordeel nou echt iets uitmaakt, of wij wel of niet de lasten van anderen gedragen hebben en royaal, zo royaal mogelijk, naar onze omstandigheden hebben bijgedragen aan de vrijstelling van degene die onderwijs geeft. Wat je aan vrijwillige bijdrage geeft, dat is toch iets bijkomstigs. Het is toch je eigen vrijheid die je op je eigen wijze mag invullen, omdat we zo kunnen reageren. Geef Paulus nog een algemene aansporing voor het leven met elkaar als christenen in zachtmoedigheid. Lees maar in mee in vers 7. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. En wie het als iets vrijblijvends en niet zo belangrijk opvat, misleidt zichzelf. En dat is niet gering, zegt Paulus. Maar Paulus gebruikt daar het woord dwalen voor. Dat is het omgekeerde van het met elkaar in de pas met de Heilige Geest lopen. Dat je je wandel niet laat bepalen door de geest, maar door je eigen ik. En als ze het zo opvatten, ga gaan de soldaten die niet in het gelid lopen in hun eigen richting dwalen. Ze leggen de instructie en ze leggen de aanwijzing van de commandant terzijde. En daarmee spotten ze met hun commandant. En misleiden ze zichzelf. Paulus vertelt hoe dat met de hemelse commandant is. God laat niet met zich spotten. Je eigen gang gaan loopt slecht af. Paulus gebruikt de zinsnede ook nog op twee andere plaatsen. En in beide gevallen geeft hij aan dat wie deze zaken niet serieus neemt, het koninkrijk van God niet zal beërven. Dus de aansporingen van Paulus moeten niet veracht of te licht opgevat worden, want God laat niet met zich spotten. En dan de laatste woorden van dit vers verklaren waarom God geen minachting tolereert. God heeft in zijn schepping het principe gelegd dat je oogst wat je zaait. Dat is een natuurwet, net als de wet van de zwaartekracht. Ieder zaad brengt alleen zijn eigen soort voort. Wie spinazie zaait, moet niet gek kijken dat er geen tarwe opkomt. Wat je zaait, bepaalt wat je oogt. Dat is een universeel geldende wet. Je kunt wel zeggen, ja, wie zegt dat? Nou, die wet geldt universeel voor iedere boer, tuinder, hovenier, zowel voor de grootgrondbezitter als het keuterboertje. Zowel voor de zwarte in Afrika als de blanke in de Noordoostpolder. En dezelfde wetten gelden op het morele en geestelijk gebied. Die wet is net zo onveranderlijk als de wet van de zwaartekracht. Er zijn geen uitzondering op, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Zo wordt het ook elders in de Bijbel gebruikt. Job zegt dat degenen die onrecht en moeite zaaien, dat ook oogsten. En Paulus heeft het hier over het dagelijkse concrete leven. Hosea zegt dat de goddelozen wind zaaien, maar ze zullen wervelwind oogsten. En omgekeerd, wie voor zichzelf gerechtigheid zaait, oogst in goedertierenheid. Wie oneerlijkheid zaait, oogst het stuk gaan van relaties en eenzaamheid. Wie afgunst en jaloezie zaait, oogst uiteindelijk bitterheid. Dat begint niet met ons zaaien, dat geldt al van onszelf. In grote mate is ons karakter het product van het zaad dat gezaaid en geplant is in ons vroege leven. Een kind dat wordt opgevoed om zijn eigen weg te gaan, groeit uit tot een volwassene die zijn eigen weg gaat. De Bijbel leert dat ook. Salomo zegt door de wijsheid van God, oefen de jonge man overeenkomstig zijn levensweg. Want ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Dus niet denken, oh, komt later wel goed, is niet zo leuk, maar dat komt wel goed, dan groeien ze wel overheen. Nee, oefen ze overeenkomstig hun levensweg. De wet wat je oogst, wat je zaait, geldt in het natuurlijke, in het psychische, geldt in het geestelijke. En hier gebruikt Paulus dat beeld uit de landbouw voor het laatste oordeel. Daar zullen we oogsten, hij spreekt dat ook over het oogst in toekomende tijd, zal oogsten. Dan heeft Paulus het over het laatste oordeel. daar zullen we oogsten wat wij in dit leven gezaaid hebben. En zaaien zit hier dus allereerst op het milde geven. Wie mild zaait in het leven, zal in het laatste oordeel mild oogsten. De boer die karig zaait, want het is allemaal zo duur, dat zaad. Nou, die zegt, doe maar wat minder per vierkante meter. De boer die karig zaait, komt dat bij de oogst tegen en heeft een geringe opbrengst en alleen zichzelf iets te verwijten. Dat geven, dat staat niet los van de rest van het leven. Het een zit aan het ander vast. Als de Heer je hart heeft, heeft hij ook je portemonnee. Je tijd, je liefde, je gezin. Dan, als je de Heer lief hebt, dan leeft het in je hart aangaande mij en mijn huis. We zullen de Heer dienen. Je houdt van je kinderen. En te midden van alles het belangrijkste, je moet er niet aan denken in die dag een van hen te missen. Je portemonnee, je tijd, je liefde, je gezin, nou ga maar door. Maar misschien wordt dat bij het geven het meest duidelijk. Is dat nog het moeilijkst? En degenen die voor anderen leven en voor de eer van God zullen een eeuwige beloning ontvangen. Zoals vers 8 laat zien, zullen ze het eeuwige leven ontvangen. Deze milddadigheid laat namelijk zien dat het kerst in je hart geworden is. Dat je die boodschap van het geven van God je een machtig wonder geworden is. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij niet 1000 euro... niet een Marshallplan van 4 miljard, maar zijn eigen enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Die heeft hij voor mij gegeven. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw ere. En de milddadigheid laat zien dat je geraakt bent door het geven van God. Door zijn milddadigheid. Dat is de eerste gedachte. De geest onderwijst ons in het geheim van het laatste oordeel. In de tweede plaats dat het zaaien in de geest het eeuwige leven doet oogsten. Paulus gaat verder uitleggen waarom God niet met zich laat spotten. Iemand zal oogsten wat hij zaait. En Paulus gaat verder met de gedachte van zaaien en oogsten. Wat blijkt uit het feit dat hij hier dezelfde woorden blijft gebruiken, dezelfde werkwoorden. Lees maar mee in vers 8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Het gaat dus om maar twee soorten van zaaien. Je zaait of uit het vlees. Of uit de geest. En wie uit en voor het vlees zaait, behoort tot de tegenwoordige slechte eeuw en zal ondergaan. Wie het van eigen vlees verwacht en zich door eigen vlees laat regeren en zijn eigen vlees tot norm laat zijn bij het zaaien, gaat eeuwig ten onder, al spreekt hij op gezelschappen nog zulke vrome woorden. Maar wie het van de geest verwacht en door de geest leeft en uit en voor de geest zaait, laat zien dat hij behoort tot een nieuwe schepping. En die zal het eeuwige leven ontvangen. Dat vlees staat voor de oude Adam. Met zijn verdorven verlangens en begeerten. De aanduiding zijn eigen vlees bij vlees suggereert dat hoewel de gelovigen deel uitmaken van de nieuwe schepping, zij niet geheel vrij zijn van het vlees. Daarom zingen we ook, daar komt nog vlees en wereld bij. niet vrij zijn. En de verlokkingen van het vlees. Dat komt pas als we in heerlijkheid opgenomen worden. Gaat alles als de huid van een paling eraf. Alles wat van Adam is, blijft achter. Op de dag der opstanding staan ze op in heerlijkheid. Maar zaaien in het vlees betekent in dit verband dat iemand zijn wereldse goederen gebruikt voor zijn eigen voordeel en voor zijn zelfzuchtige verlangens. Dat hij leeft voor zijn eigen eer. Je kunt het weten, buig maar eens voor Gods aangezicht. Waarom doe je de dingen? Voor het jeugdwerk, voor het kerkenraadswerk, koster, organist, maar ook ieder voor zichzelf. Wil je graag iemand zijn en gezien worden? Of mag je volgens aangezicht en oprechtheid zeggen: Heere, u weet het met alle lek en gebrek en er zal vlees en wereld bij komen. Maar u weet dat het me om u te doen is. Ik doe het echt voor u. Ja, dat is het verschil. Hoe ligt dat? Leven we om het hier te maken? Hebben we een uitgestippelde carrière en vinden we het belangrijk verder te komen? Of zijn we getrouw? Natuurlijk doe je wat je kunt doen. Maar beseffen we tegelijk dat het om iets veel belangrijker gaat? En ons geven, ja, natuurlijk geven we allemaal giften. Maar ziet u uw zegeningen als mogelijkheden die de Heere geeft om wel te doen? Want dat is het enige van ons geld, weet u dat? Je kunt miljardair zijn en als je overlijdt in de Telegraaf pagina's met advertentie. Maar als je Christus niet kent, doe je in de hel je ogen open en heb je geen rode rotcent meer. En dan heb je door, ik heb het niet gezien, dat God het me tijdelijk toebedeelde om daarmee goed te doen. God vertrouwde mij wat toe om daarmee wel te doen. Ik heb het gezien als mijn eigen vermogen. En je hebt geen ene cent om te vragen, geef mij een druppel water. Dat is wat. En zaaien in de geest. Dat is een andere manier om duidelijk te maken wat wandelen in de geest is. Dat moet u niet zoeken in allerlei, met een boekje en een hoekje en een binnenkamer en waar je zielenroerselen hebt. Wandelen in de geest is in het dagelijks leven, in de gewone dingen die je tegenkomt. In linie met de geest wandelen. Dat is hetzelfde als in Christus en in zijn woord blijven. En dat het woord van Christus in ons blijft. Het is het bedenken van de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Dan zie je dat geld op een andere manier. En in deze context ziet het wandelen in de geest, het zaaien in de geest, allereerst dat je hart mild is en royaal in het uitdelen. Dat vraagt vernieuwing van je hart, van je denken, van zelfverloochening. In plaats van te leven voor onszelf. Het betekent dat je leeft voor Gods plezier en niet voor je eigen plezier. Hoewel het allereerst gaat om de vraag hier in deze context wat iemand doet met zijn bezittingen, lijkt het dat het tegelijk gaat om een breder principe, zodat het zaaien in het vlees ziet op alle dingen die slecht zijn. En hierbij speelt mee hoe wij ons binnen de gemeente van Christus opstellen. Want de gemeente is niet zomaar een sociale club. Maar de gemeente van Jezus Christus, vanmorgen ook benadrukt, de tempel. Maar het gaat om het ingaan in het koninkrijk der hemelen. En daarom is het belangrijk met elkaar één gelid te wandelen. En elkaar onderweg tot steun te zijn. Er is niet alleen sprake van tweeërlei manieren van zaaien. Maar daarom ook te zijn de tijd van tweeërlei oogst. Wie zaait in het vlees, wie in diepste wezen, dat gaat onder al het kerkelijke praten schuil. Maar wie in het vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Die toekomende tijd wijst weer op dat laatste oordeel. Degene die in het vlees zaait, zal verderf oogsten. Met eeuwig gezegd, bij God kom je er niet met een mooi praatje. Dan zul je eeuwig verdorven worden. Dat is het aangrijpende. Het op onszelf gericht zijn. Het in gierigheid. Het geld voor jezelf willen houden. Het leven voor je eigen carrière. Leidt uiteindelijk tot het totale verlies van alles. De rijke man heeft geen cent meer over. Kan geen druppel water kopen. En hij wordt niet meer met hoogachting behandeld. Maar degene die in de geest zaaien, oogsten het eeuwige leven. Dat betekent niet dat we de zaligheid verdienen door eigen werken. Daar is Paulus ondertussen in de Galatenbrief helder genoeg over geweest. Maar aan het einde van de brief kunnen we zien dat Paulus daarmee geen morele laksheid propageert. God moet het doen enzovoort. Gerechtigheid is niet gebaseerd op onze werken. Maar die gerechtigheid dat we daarin delen, uit zich in onze werken. En dat eeuwige leven begint zodra je met Christus verenigd wordt. Dat eeuwige leven begint waar je je toevertrouwt. Waar je knielt bij de kribbe, mijn Heere en mijn Zaligmaker. Ja. Daar begint het. Om nooit meer op te houden. Maar zoals ons leven niet altijd perfecte gerechtigheid reflecteert die wij voor God in Christus bezitten. Zo reflecteert ons leven ook niet altijd het eeuwige leven dat wij in hem hebben. Maar omdat het gaat om het eeuwige leven, kan geen zonde nog zwakheid ons scheiden van dat leven. Maar iedere zonde verhindert ons wel het genieten en weerspiegelen van dat eeuwige leven. Dan ben ik bij de derde gedachte. De geest onderwijst ons in het geheim van het late oordeel. Wij moeten volharden omdat de oogst komt op Gods tijd. Misschien wil iemand antwoorden en dat begrijp ik goed. Dominee, dat wilde ik ook. Zo. Ik heb zelfs geprobeerd en mijn huis opengesteld. Maar ik ben van een koude kermis thuisgekomen. Dat kan. Ook in het goed doen loop je verdrietige teleurstellingen op. Daar kan ik ook heel schrijnende voorbeelden van noemen. Dingen die je zouden doen uitroepen, doet nooit meer. Ze bekijken het maar. Maar je doet het toch niet voor de mensen? En welke teleurstelling heeft Jezus niet moeten verdragen? Met al zijn weldoen. Dat is gewoon regel. Daarom moedigt Paulus de gelaten aan om niet ontmoedigd te worden in het goed doen. Vers 9, en laten we niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd, op zijn tijd, zullen we oogsten als wij niet opgeven. Paulus wijst op nog een belangrijker aspect uit het leven van de landbouwer. Als je gezaaid hebt, het is een drukke tijd geweest voor de boeren, eerst ploegen. En hopelijk niet te veel regen op het land, dat je ook het zaait, dat je kunt planten, zaaien. Dan komt er een wat rustigere tijd voor de boeren. Tijd om zijn machines schoon te maken, te onderhouden en dergelijke. Maar een lastige tijd. Want dan ga je elke dag even op de trekker of op je fiets of lopend of met je auto een rondje doen tussen je hectares en bunders. Je ziet niks van je werkje, alleen dat het geploegd is. Het duurt heel lang hoor, eer er wat zichtbaar wordt, dat er wat begint te ontkiemen. En eerst moet je er nog met een groot glas bij op de knieën gaan. Het duurt enige tijd eer het wat wordt. Dat wachten, maar de boer weet dat, dat wachten moet je niet moedeloos maken. Ook niet nalatig. Moedeloos, ja, wat heb ik nou gedaan? Wat helpt het allemaal? Ons niet laten afbrengen van het goed doen, al zie je niet direct het resultaat. En Paulus schrijft het heel fijnzinnig. Hij begint in het Grieks met het goede. En dan volgt het participium van doen. Het goede doende. Dus Paulus roept de gedachte op. Doende, terwijl je ermee bezig bent, moet je niet moe worden. Het gaat om verslappen en moe worden. Ja, beginnen gaat wel, maar volharden. Daar komt het op aan als je bij het goed doen teleurstellingen oploopt. Dan hebben sommigen de neiging, nou ze bekijken het maar. Doet nooit meer. Het gevaar, het dreigt dat we door teleurstellingen opgeven. En het kan ook uit vermoeidheid als het een na het ander over je heen komt. Of als je iets verdrietigs meemaakt en je denkt, nou heb ik wel eens een keer aan mezelf genoeg. En Paulus sluit zichzelf erbij in, let maar op hoe hij schrijft, wij niet moe worden. Maar hij wijst ook op het geheim wat je weer fut en energie geeft, want te zijner tijd zullen we oogsten. Of het nou gaat om wielrenners, om zwemmers, hardlopers, voetballers. Ja, als je het beeld voor je hebt, dat ze de finish, dat ze de eerste zijn. Ja, wil ik het ook wel. Maar doet ze niet na. En als je het na zou willen doen, dan goeiedag, dat is afzien, de trainingsschema. Maar die sportman zet toch zijn kiezen weer op elkaar. Want hij denkt aan de eerstvolgende wedstrijd. Als ik het nou zou winnen, de prijs, dat geeft hem energie. Zo mag de christen nieuwe energie, je doet het toch voor de Heere. En je mag ook energie putten uit de beloning op de jongste dag. Dan zal de Heer ook openbaren waar het je om te doen is geweest. Anderen hebben er misschien commentaar op gehad. Dan zal de Heer zeggen, over weinig ben je getrouw geweest. Kom maar, mijn dochter, over veel zal ik je zetten. Dat leert op de lange termijn denken. Het goede, dat ziet hier vooral op het geven. van financiële ondersteuning en middelen om het lijden te verzachten. Of te voorzien in de noden van anderen. Denk ook aan de 6 dagen daden van barmhartigheid uit Matthäus 25. Waar we over gepreekt hebben bij de bevestiging van Steven Middelkoop als diakenen. Dat bij de jongste dag dat de Heer zal zeggen en zelf weet je het niet meer. Dat is het wonderlijke in het leven. Omdat je het voor hem doet, noteer je het niet in je eigen boekje. Toen ik honger had, heb jij mij te eten gegeven. Toen ik geen kleren had in de winter, toen het zo koud was, heb jij mij gekleed. Wanneer was dat, Heere? Ik weet het niet. En dan mag je oogsten. Je blijkt het voor hem gedaan te hebben. Want wie dan een van mijn minste broeders gedaan heeft, heeft het aan mij gedaan. Nou, die parallel vind je ook in 2 Thessalonicenzen 3 vers 13. Dat betekent geen Sinterklaas spelen. Ook de diaconie moet doorvragen en goed nadenken. Zeker mensen die rijk zijn is het heel lastig, want iedereen komt met een vroom verhaal. Een hele rijke man zei me eens, die het grootste deel van de verkoop, dat was Willem de Hertog van de ijsfabriek, in een stichting heeft ondergebracht om wel te doen in evangelisatie en dergelijke. Hij zegt, als ik weer iemand op bezoek kreeg en die begon met een mooi verhaal, hoe de Heer was overgekomen enzovoort, zei ze, zat ik te denken om hoeveel nullen zal het straks gaan. Helaas, Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 3 vers 13, denk erom dat je niet ondersteunt degene die niet willen werken. Maar, zegt hij aan de andere kant, ondersteun wel hen die niet kunnen werken of gebrek lijden. Je ontmoet dat ook in 1 Timotheüs 5. Dan krijgen de gelovigen de opdracht, want toen was er geen weduwe, pensioen en dergelijke. De gelovigen moeten de weduwen in hun eigen familie ondersteunen. En Paulus zegt, als iemand van jullie dat niet wil doen, dan ben je erger dan de ongelovigen, want die doet nog wel. Als je het niet doet, is het een verloochenen van het geloof dat door de liefde werkt. Van het onderwijs van de Heer Jezus. En zo roept Paulus de gelaten op om royaal te zijn in het helpen van anderen, erop toe te zien dat ze daarin niet verslappen of moe worden in de trant van, ja, waarom moet ik het altijd doen? Wij moeten verder kijken naar het juiste ogenblik. In het Grieks staat letterlijk het eigen juiste ogenblik. Het meest geschikte ogenblik daarvoor. Op zijn eigen tijd. De door God bepaalde tijd. En we zullen dan ook weten en zien waarom dat de juiste tijd was dat hij kwam. Zoals we nu ook met verwondering zien dat Jezus kwam op die tijd, de volheid van de tijd. Op die tijd die God bepaald heeft, zal de oogst verschijnen. Dat ziet op de jongste dag. Zoals de oogst niet volgt de dag na het zaaien, maar zijn eigen tijd heeft, moeten wij niet opgeven of verslappen. Het is nu de tijd om te zaaien en wel te doen, te zorgen. Haak niet af, word niet nalatig. En als de boer lange tijd niet ziet, moet hij niet denken, heb ik het soms verkeerd gedaan? Of is het doodzaad geweest en weer opnieuw het land gaan ploegen en weer gaan zaaien? Want als hij dat systeem volhoudt om de maand, zal hij het hele jaar rond zal die ploegen en zaaien en nimmer oogsten. Heb geduld. De tijd van God komt. Laten we dus, daarom zegt Paulus in vers 10, laten we dus terwijl we gelegenheid hebben goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Paulus formuleert het dus niet alleen zoals in vers 9 negatief, niet nalatig worden, maar ook positief door de paragraaf samen te vatten met een krachtige aansporing en opwerking om goed te doen. Laten wij goed doen aan allen. Voor dus staat in het Grieks daarom dan. Paulus neemt ons weer mee terug naar de jongste dag. Van de jongste dag terug naar het leven. Waarin we allemaal staan, spoort ons aan om goed te zijn en goed te doen. Als we daartoe in staat zijn en de gelegenheid hebben. We hebben nu de gelegenheid. Als de bezuin gaat niet meer, ook niet als je plotseling de laatste adem uitblaast. Dan wil je misschien van alles doen, maar kun je niks meer. Nu is de juiste tijd. En dat goed doen, en dan nadat je kunt. Het gaat niet om de nullen. Zoals de weduwe die de ene penning gaf. De Heere zag het. Omdat je van het weinige wat je hebt nog graag wat wil geven aan een ander. En Paulus erkent dat kan niet grenzeloos zijn. En daarom brengt hij voor ons een prioriteit aan. Vooral zegt hij allereerst aan de huisgenoten van het geloof. De gelovigen zijn één gezin. Je gaat niet, als je 200 euro kunt missen, dat ga je niet geven aan iemand in Afrika. Als je eigen zus of nicht die weduwe is, niet rond kan komen. En de koelkast kapot is, de wasmachine. Allereerst aan de huisgenoten van het geloof. En in 1 Timotheüs 5 richt hij de aandacht vooral op de bloedverwanten die weduwe zijn. Eerst de familie, eerst die tot het gezin behoren. Namelijk Gods nieuwe familie, oftewel het lichaam van Christus. Je laat je broeder, zuster geen honger lijden als je zelf middelen hebt om voor hem te zorgen. Dat is een test voor het geloof, namelijk dat je een familieband hebt met je broers en zussen vanwege dezelfde liefde van de vader en tot de vader van de oudste broer en tot de oudste broer Jezus Christus. Paulus zegt, dat is, of Johannes zegt, hij heeft meer testcases, maar hij noemt het zelfs een testcase. Van het geloof dat we van de dood zijn overgegaan tot het leven, omdat wij de broeders lief hebben. En als iemand zegt dat hij God lief heeft en zijn broeder haat, die is een leugenaar. En heeft de Heer je meer vermogen gegeven, dan heb je nog meer gelegenheid om goed te doen. En dan weet je dat de familieband dan geen grens meer is. Paulus spreekt dan over goed doen aan allen. Dat sluit ook de mensen niet uit, buiten de familie, de ongelovigen. En dat is nou voor Paulus het familiegeheim van het christelijk gezin. Dat is niet zomaar een optie, maar een heldere indicatie of we geleid worden door de geest. Want milddadigheid behoort tot de vrucht van de geest. Dat belang van het geven voor de broeders en zusters benadrukt Paulus ook in een andere setting bij de moedercollecte voor de gemeente in Jeruzalem, de moedergemeente. Die houdt hij in alle plaatsen in Azië en in Griekenland en in Rome. Waarom? Het heeft een geestelijk politieke bedoeling, maar het heeft ook deze weldadigheidsbedoeling. De moedergemeente in Jeruzalem heeft het moeilijk. Waarom? Vanwege vervolgingen Maar velen hebben ook hun baan verloren omdat ze christen zijn geworden. Nee, zo'n hond wil ik niet in dienst. Buiten de familie. Ik moet je voorstellen, morgen op je werk, ga jij maar weg. Het is afgelopen. Nee, geen gouden handdruk mee. Want jij bent christen en dan heb je geen geld om je gezin te onderhouden. En terwijl de kinderen net zo duur beginnen te worden met het studeren. Maar zo is dat in Jeruzalem. Paulus roept de andere gemeenten op, ook de armen, om iedere eerste dag van de week wat weg te leggen voor die moedergemeente in Jeruzalem. Dat is ook geestelijk de bedoeling om zo te laten zien dat de heidenen, de joden, dankbaar zijn dat uit hen de zaligheid is. Dan gaat het ook om hetzelfde geheim. En dat goed doen aan de ongelovigen geeft ook een geweldige functie. Peter schrijft in zijn eerste brief, tweede hoofdstuk, vers 15. Door goed te doen dat we het onverstand van dwaze mensen de mond kunnen snoeren. De beste wijze om kritiek op het christelijk geloof de mond te snoeren is door goed te doen aan de ongelovigen. Het liefde betonen jegens ongelovige mensen doet meer om mensen te winnen voor Christus dan het best uitgedacht apologetische argument. Het hart, Titus 3 vers 8, van ieder christelijk getuigenis moet vriendelijkheid zijn. Geliefde, zeggen we er amen op. Dat is zeker als we met verwondering hebben leren ontdekken het geven van God. Welke liefde God aan ons heeft laten zien. In het schenken van zijn enige geboren zoon. Als je leeft uit dat wonder dat de Heere alles gegeven heeft en dat hij met Christus alles schenkt. Hebben we een gevend God lief. Dan gaan we geven naar de mate waarin de Heere ons daartoe in staat stelt. Proeft u het? Zegt u, zo ligt het in mijn hart. Zegt u amen? Amen. 118 nu vers 12 en na dankgebed vers 14.